Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijnmans.
President Trump riep vanavond tijdens een speech in het Witte Huis op tot eenheid na de bompakketjes van deze week. Een paar zinnen later bekritiseerde hij de globalisten. Soros en sluit hem op, riepen toeschouwers. Lachend herhaalde de president de woorden sluit hem op. Trump is blijkbaar vooral één met zijn eigen publiek. Hele goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Opera- en toneelregisseur Ivo van Hoven is al bijna 20 jaar verbonden aan Toneelgroep Amsterdam en wordt wereldwijd bejubeld. Ik praat straks met hem over de biografie die over hem is geschreven. En opnieuw houden wereldleiders een top over de burgeroorlog in Syrië. Wat zou dit overleg kunnen opleveren? Zondag wordt het een spannende dag voor de Duitse regeringspartijen CDU en SPD in de deelstaat Hessen. Voor beide dreigt een grote verkiezingsnederlaag. En de VPRO maakte een kindertv-serie die zich afspeelt in een asielzoekerscentrum. Een aantal bewoners speelt ook mee. De bedenker en een acteur zitten straks hier aan tafel. Eerst het nieuwsoverzicht van...
Ik ga huilen.
Vrijdag 26 oktober.
Het is gebeurd. Einde verhaal, hè. Zonde.
Alle bedden van het Slotervaart ziekenhuis zijn leeg. Patiënten zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Veel mensen hebben nog geen idee wat er gaat gebeuren.
Wat gaat er gebeuren? Ik ben alleen. Waar ga ik naartoe? Waar slaap ik vannacht? Krijg ik eten? Komt de soep nog? Ja, heel raar.
De IJsselmeerziekenhuizen in de Flevopolder hopen nog op een doorstart. Als die er niet komt, dan hebben de verpleegkundigen grote zorgen over wat dat betekent voor de zorg in deze provincie.
Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Wie hebben schuld aan de faillissementen? De zorgverzekeraars, het Rijk, de marktwerking in de zorg? Duidelijk is dat minister Bruins een herhaling niet uitsluit.
Ik roep absoluut niet op tot herhaling, maar dit kan wel voor gebeuren.
Ook bij het leger zijn er financiële problemen. Honderden militairen overnachten in een hotel omdat hun barakken in Zeist in zeer slechte staat verkeren.
Er liepen muizen, er liepen ongedierte, de brandveiligheid was niet gegarandeerd.
Oorzaak is 25 jaar van bezuinigingen op defensie.
Te diep gesneden en we hebben nu te maken met heel veel locaties, heel veel kazernes waar de gebouwen heel erg verouderd zijn.
Tennister Kiki Berton staat in de halve finale van het toernooi in Singapore voor de beste 8 speelsters van de wereld. Haar tegenstander Naomi Osaka moest opgeven nadat Bertens de eerste set op haar naam had geschreven.
Natuurlijk is dat balen voor haar, maar ja, ik sta wel in die halve finale en dat is voor mij op dit moment wat telt.
Dit is de kers op de taart. Bertens heeft een fantastisch jaar.
Nee, zeker. Nog een laatste push.
In Florida is een man opgepakt voor het verzenden van bombrieven naar critici van Donald Trump.
So I am pleased to participate in this announcement that a suspect is in the custody of the FBI.
Ja, dat zei minister van Justitie Jeff Sessions eerder vanavond op een persconferentie. Contact nu met correspondent Wouter Zwart in Washington. Wouter, Sessions benadrukte dat het nog om een verdachte gaat, maar dat er wel heel sterke aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid, hè? Ik zeg wel hè, maar ik hoor onze collega Wouter Zwart niet. Hebben wij Wouter Zwart nog? Of gaan wij door met de kranten van morgen? En wellicht komen we straks nog eventjes terug bij Wouter Zwart over de kwestie rond de bombrieven. Marielle Hageman die heeft de kranten van de zaterdag gelezen.
Nog zeker 14 ziekenhuizen verkeren in de gevarenzone. Dat zegt een accountantskantoor dat elk jaar een financiële stresstest uitvoert voor ziekenhuizen in het AD. De uitgaven voor huisvesting, extern personeel en ICT blijven stijgen, terwijl zorgverzekeraars kritisch kijken naar de prijzen van behandelingen.
De accountant ziet tegelijkertijd ook kansen. In plaatsen waar geen ruimte meer is voor een volwaardig ziekenhuis ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zoals gezondheidscentra waar specialisten, huisartsen, ouderenverzorgers en ook alternatieve behandelaren samenwerken. Ze worden ondersteund door nieuwe technologie en houden zich bezig met minder complexe zorg en met preventie.
De hoofdredactie van NRC spoort het kabinet aan om na een jaar eindelijk iets te gaan doen. Zoals de kabinetten onder de oud-premiers Kok en Lubbers goed waren in Polderen, is Rutte 3 vooral bezig met tafelen, valt te lezen in het commentaar. Voorbereiding en uitvoering van beleid worden uitbesteed aan tafels met belanghebbenden uit verschillende disciplines. Zo zijn er klimaattafels, woningtafels, vliegverkeertafels, gaswinningstafels en gezond leventafels.
De hoofdredactie van NRC heeft Van Dalen erop nageslagen voor de betekenis van het woord tafelen. Het lemma geeft als uitkomst aan tafel zitten om te eten, vooral met de bijgedachte dat dit enige tijd in beslag neemt. De krant vindt vooral het laatste deel toepasselijk voor de tafels die het kabinet terzijde staan. Er wordt te lang getafeld, is het oordeel.
De ChristenUnie maakt in het Nederlands Dagblad de voordracht bekend van de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Het is Mirjam Bikker, die sinds 2015 voor de partij in de Senaat zit. In een interview met de krant zegt de jurist dat ze de huidige 3 zetels wil vasthouden. En met een blik op de peilingen hoopt ze op een 4e.
In de kranten ook voorbeschouwingen op de verkiezingen in Brazilië. De Volkskrant noemt de sfeer in de aanloop naar zondag ronduit giftig. Volgens de laatste peilingen krijgt de extreemrechtse oud-legerkapitein Bolsonaro bijna de helft van de stemmen. Al heeft zijn uitspraak dat hij al zijn politieke tegenstanders van de kaart zal vegen hem geen goed gedaan.
Intussen loopt een aantal gepensioneerde generaals zich warm voor deelname aan de regering. Brazilië was tot 1985 ruim 20 jaar een militaire dictatuur. Het AD wijst erop dat Bolsonaro zijn bewondering voor het militaire bewind en het martelen van politieke tegenstanders nooit heeft verbloemd. Hij zei ooit: de enige fout die toen is gemaakt is dat er te veel is gemarteld en te weinig gedood.
In NRC een gedicht van Esther Naomi Perquin, dichter des Vaderlands. Omdat dit weekend de klok een uur achteruit gaat en misschien wel voor de laatste keer, alvast een paar regels van haar gedicht. Het werd tijd. Kies je mooiste ogenblik en wacht niet tot de nacht wegtikt. Als dit de laatste keer is, doe het dan nog eenmaal goed.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
En dan komen we nog even terug op het gesprek met Wouter Zwart rond de bompakketjes die zijn gestuurd naar meerdere democraten in de Verenigde Staten. Wouter, ja, ik zei het net al, Jeff Sessions was aan het woord. Die zei inderdaad dat er een verdachte is aangehouden. Hij zegt dat het om een verdachte gaat, maar dat er dus hele sterke aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid, hè?
Ja, absoluut. Hij wordt ook aangeklaagd voor 5 federale misdrijven. Caesar Sayoc heet hij. Hij kan 58 jaar gevangenis krijgen voor die misdrijven. Onder meer het bedreigen van een oud-president en andere publieke figuren. En voor het verzenden van die 13 explosieven dus. Dat ging dan steeds om een staaf, heeft de FBI bekendgemaakt, van zo'n 18 centimeter lang, met een klok, met een batterij en met explosief materiaal.
En het waren dus inderdaad echte explosieven. Want sommige mensen zeiden van, nou, die dingen gaan waarschijnlijk helemaal niet af. Maar dat was wel een optie.
Ja, nee, absoluut. Dat heeft de FBI heel nadrukkelijk hier gesteld, hè. Afgelopen dagen waren er inderdaad, met name in rechtse kringen, wat complottheorieën die de ronde deden, hè. Dat het zou gaan om een democratisch complot zo vlak voor de verkiezingen, of om republikeinen in discrediet te brengen, of dat het helemaal geen explosieven waren, dat het een hoax was, kortom. Nou, de FBI heeft nog heel duidelijk gesteld, nee, het gaat hier om een serieuze, realistische dreiging en om echte explosieven.
Nou, de naam van de verdachte is dus bekend. Wat weten we verder van, hè?
Ja. Hij is 56 jaar oud. Hij heeft een strafblad. Onder meer omdat hij in 2002 al eens gedreigd had met een bomaanslag. Hij zou financiële problemen hebben. Hij woonde al een tijdje in een busje. In dat witte busje dat je zoveel op tv hebt gezien vandaag. Een busje dat hij had volgeplakt met posters van president Trump. Van vicepresident Mike Pence. Plakaten waarop stond dat hij veel bewondering voor de man had. Er zijn ook beelden dat hij op een Trump rally is geweest. Daar zie je hem ook echt staan. Ja, en op dat busje en in allerlei sociale media-uitingen toonde meneer Sayoc ook een haat tegen democratische politici, tegen mediazenders zoals CNN. Ja, dat zijn precies de instanties en de mensen die de afgelopen dagen ook die bompakketten hebben ontvangen. Waarschijnlijk dus van hem.
En er wordt niet uitgesloten dat er nog meer bompakketten onderweg zijn of bezorgd kunnen worden.
Klopt. Er wordt echt nadrukkelijk gewaarschuwd dat er nog meer kan opduiken. Dat is onder andere omdat meneer Seok niet meewerkt met het politieonderzoek. Dus we weten niet zeker of het 11e, 12e en 13e pakket die vandaag werden gevonden, of dat ook de laatste waren. En bovendien, zoals wel vaak gebeurt in Amerika bij dit soort incidenten, kunnen er ook ineens copycats opduiken.
En heeft Trump al gereageerd naar deze persconferentie van Jeff Sessions?
Ja, hij heeft natuurlijk zelf ook al even een korte persconferentie gegeven, de president. Maar vanavond sprak hij, niet zo heel lang geleden. Hij zei dat hij inderdaad heeft gehoord dat de verdachte een supporter van hem is. Hij zei dat hij zelf overigens niet zijn gezicht had gezien op die foto's op dat busje. Dat is absoluut onmogelijk, want de president is gewoon door de inlichtingendiensten hierover gebriefd. En hij is nu onderweg naar South Carolina, want zoals hij wel vaak heeft natuurlijk gedaan de afgelopen weken, gaat hij weer zo'n rally houden, hè, met een grote menigte van supporters.
Dankjewel, Wouter Zwart.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain are falling, seems I hear your voice calling, it's alright. I ran and out in Georgia. I ran and out in Georgia. Oh, it's raining all. Signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. The distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. Place in a boxcar, so I take out my guitar to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your picture to my chest and I'm alright.
Hij overleed eergisteren op 75-jarige leeftijd. Tony Joe White was dat met Rainy Night in Georgia. Zondag zijn er verkiezingen in de Duitse deelstaat Hessen rondom Frankfurt. En het belooft spannend te worden voor regeringspartijen CDU en SPD. Want gaan zij, net als in Beieren, 2 weken geleden verliezen. Goedenavond, Harald Fühner, journalist bij de Hessische Rundfunk in Frankfurt.
Ja, goedenavond.
Ja, eerst maar even naar vanavond. Jij was bij een bijeenkomst van de anti-immigratiepartij AfD in Wiesbaden. Hoe was het daar? Hoe staan zij ervoor in Hessen?
Nou, de AfD voor Hessen is een heel belangrijke deelstaat voor hun. Want pas slechts 5,5 jaar geleden werd de AfD hier in Hessen opgericht, in Oberursel, in maart 2013. En nu, 5 jaar later, zou Hessen, of willen ze dat Hessen het laatste landsparlement wordt wat ze gaan heroveren. Dus ze zitten nu al in 15 landsdagen in de Bondsrepubliek Duitsland en in de Bondsdag natuurlijk. Maar Hessen zou nu op zondag de laatste landsparlement worden waar de AfD zouden intrek nemen. En dat zullen ze zeker ook halen. Ze zelf zeggen dat ze een resultaat willen halen van 15% plus x. Maar daar heb ik toch mijn twijfels. Op dit moment in de peilingen staan ze zo rond de 12% hier, de AfD in Hessen.
En valt het een beetje tegen? 12, 13%? Een jaar geleden verwachtte toch iedereen dat de AfD echt grote klappers zou maken in de deelstaten. Ook in Beieren viel dat tegen. Hoe is dat te verklaren?
Nou, ik denk dat de AfD door de soms rechtsradicale uitingen en uitlatingen die ze hebben gedaan, vooral in Oost-Duitsland, heel goed hebben gescoord. Maar hier in West-Duitsland, zoals in Beieren, maar ook hier in Hessen, toch meer rijkdom heerst en waar toch meer mensen leven, die voelen zich wel een beetje afgeschrekt. Ook een beetje door de gebeurtenissen in Chemnitz, die een maand geleden daar gebeurden. Dus daar zijn ze in de peilingen een beetje naar beneden gegaan. Vanavond natuurlijk de partijleiders Alexander Gauland en Jörg Meuthen. Die hebben natuurlijk geprobeerd nog een beetje enthousiasme erin te brengen. En hebben gezegd, ja, we willen zeker Merkel weghalen als bondskanselier. En als we een goede uitslag halen, dan zou dat mogelijk zijn. Maar op dit moment in de peilingen staan ze rond de 12%. Want veel mensen toch hier in de westelijke deelstaten in Duitsland hebben toch zo'n iets gevoel dat ze door de radicale uitlating een beetje toch geen nazi-partij willen kiezen.
Mm-hmm. En hoe staan de andere grote partijen ervoor in Hessen, met name dus CDU en SPD?
Nou, de grote partijen die zullen ook flink verliezen in vergelijking met de laatste landelijke verkiezingen hier in 2013. Dus de CDU staat op dit moment zo rond de 28%. Dat zou 10% lager zijn dan 5 jaar geleden. En ook de SPD, de Sociaaldemocraten, die staan op dit moment zo rond de 20%. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel nog ietsje beter dan in Beieren 2 weken geleden, waar ze 10% hebben gehaald. Maar 20% is toch heel erg slecht. Want man moet weten dat Hessen eigenlijk een traditioneel sociaal-democratisch land was hier in Duitsland tot 1999. Mm-hmm. Toen heeft de CDU het stuur overgenomen en heeft sindsdien de minister-president hier gehad in Hessen. Maar eigenlijk is Hessen toch, vooral het noordelijke gedeelte van de deelstaat, is toch een heel sociaal-democratisch land. Mm-hmm. En 20% is toch heel, heel laag. En ze liggen op dit moment op hetzelfde niveau in de peilingen zoals de Groenen. Hè? GroenLinks, die zullen ook op dit moment, zeggen de peilingen, zo rond de 20% halen.
En na die verkiezingen in Beieren dreigde diezelfde SPD uit de landelijke regering met de CDU te stappen vanwege dat desastreuze verlies. Verwacht u zoiets zondag ook weer?
Ja, ik zal zeker zoiets verwachten. Ik denk, als echt de SPD niet de tweede sterkste partij wordt, dus als de Groenen meer stemmen halen dan de SPD, dan is dat zo'n flinke klap. Want dan zou het zelfs mogelijk zijn dat bijvoorbeeld de Groene Partij misschien samen met de CDU en de Liberalen een regering zouden vormen. Of ook nog sterker is dan de Sociaaldemocraten. Ik denk, dat is dan zo'n flinke klap dat ook Andrea Nahles, de partijvoorzitter in Berlijn, nauwelijks haar rol kan halen. En dus dan zou dat wel heel grote problemen opleveren voor de SPD. En ik denk dat dat dan wel een heel groot signaal zou zijn om uit de bondsregering in Berlijn te stappen.
Dus ook grote problemen voor Merkel?
Ook grote problemen voor Merkel. Aan de andere kant kan het ook gebeuren. Het hangt natuurlijk af van het resultaat wat Volker Bouffier, de minister-president hier in Hessen, voor de CDU zou halen. Maar als hij ook een redelijk groot verlies leidt. Andere peilingen hebben ook soms gezegd, misschien zal de CDU naar 25% dalen. Dan heeft natuurlijk ook de CDU een heel grote probleem. Hè. In Beieren kon ze steeds zeggen, ja, dat is alleen de politiek van Seehofer en de uitlatingen daar. En dat is alleen de fout van de CS. CSU in Beieren het slechte resultaat. Maar als de CDU hier in Hessen een heel slecht resultaat haalt, dan komt Merkel natuurlijk ook flink onder druk. Want dan zou het misschien zelf mogelijk zijn dat dan toch een linkse regering zelf hier in Hessen komt. Dat misschien de Sociaaldemocraten samen met de Groenen en de Linkspartij dan misschien zelf een regering kan vormen als de CDU flink verliest. En ja, dat zou natuurlijk dan echt de genadeklap zijn, ook van Merkel. Dan is mijn inschatting, dan is ze weg en dan is de bondsregering ook helemaal in Berlijn op de kop.
Nou, het wordt dus heel spannend. Dank Harald Funer, journalist bij de Hessischer Rundfunk. En van Hessen gaan we naar Istanbul, want morgen wordt in Istanbul weer gepraat over de toekomst van Syrië. Bondskanselier Merkel, we hadden het net al over haar, spreekt daar met de presidenten Macron, Erdogan en Poetin. Topoverleg dus. En ik praat erover met Leo Kwarten, Arabist. Goedenavond.
Hi, goedenavond.
Ja, wat valt er nog te bespreken na al die jaren oorlog en na al die vorige toppen?
Nou, eigenlijk wat er na de oorlog komt, namelijk vrede en wederopbouw van Syrië, zijn een aantal grote gemeenschappelijke belangen die vier landen hebben. Duitsland, Frankrijk, Turkije en Rusland. In de eerste plaats gaat het over Idlib nog steeds, over het gebied in het noordwesten van Syrië. Mm-hmm. Daar is een tijdje geleden een akkoord bereikt tussen Rusland en Turkije, dat er een bufferzone komt, dat er geen aanvallen zullen plaatsvinden vanuit het regeringsgebied op dat gebied, op Idlib. Want iedereen is heel bang namelijk dat op het moment dat die aanval gaat beginnen door het leger van Assad, gesteund door de Russen, dat er dan weer een enorme vluchtelingenstroom op gang komt. Dat willen de Turken niet en dat willen we in Europa ook niet. Want ja, we kunnen niet weer zo'n grote golf vluchtelingen opnemen in Europa. Dus we hebben er heel veel baat bij. Frankrijk en Duitsland eigenlijk als de grote vertegenwoordigers van Europa, dat die vluchtelingen in ieder geval in de regio blijven. Dat is één ding. Mm-hmm. Wat ook erg van belang is, is eigenlijk de toekomst van Syrië. Want stel nou dat, hoe moet Syrië het eigenlijk nou komen uit te zien over een jaar of over twee jaar? Want we willen dat in ieder geval dat het gebied stabiel wordt. Hè? Dat niet IS kan terugkeren en dat we niet weer stromen vluchtelingen krijgen, een andere fallout van de oorlog. Dus eigenlijk zouden, met name in Europa willen dat er een nieuwe grondwet komt voor Syrië. Met bijvoorbeeld presidentsverkiezingen, parlementsverkiezingen. In ieder geval een soort grondwet waar iedereen, oppositie en ook de regering van Syrië, het over eens is en dat ze op zo'n manier goed kunnen samenleven. En ook daar willen ze over gaan praten. In Europa vinden we dat dat eigenlijk via de VN moet. De VN moet daar een rol in spelen. Nou, dat zien ze in Damascus absoluut niet zitten bij Assad. Maar ja, Assad zit er niet aan tafel. Hè. De Russen die zitten er wel. Dat zijn natuurlijk de grote bondgenoten van Assad. En misschien hebben die toch wel een neiging om wat water bij de wijn te doen. Mm-hmm. Ook weer omdat ze goede relaties willen hebben met Europa. En dan gaat het nog een keertje over de wederopbouw van Syrië. Het hele land ligt in puin. Je ziet voortdurend foto's van Syrië waar hele straten zijn weggevaagd. De schatting is dat het ongeveer 250 miljard euro gaat kosten om het land weer op te bouwen.
Dat is eigenlijk een onmogelijk bedrag, toch? Hoe valt dat op te brengen?
Ja, nou, dat is ook het punt. Ja. Eigenlijk gaat Poetin ook bedelen een beetje bij Europa. Want ja, Rusland heeft dat geld niet. De oorlog in Syrië was al duur genoeg en de economie in Rusland draait ook niet zo heel erg goed. En die andere bondgenoot van Assad, Iran, ja, die heeft het geld in feite ook niet. En die Iraniërs gaan ook helemaal niet het land wederopbouwen. Dat gaan ze niet doen. Dus eigenlijk wordt ook weer gekeken naar Duitsland en naar Frankrijk en naar de rest van Europa. Willen jullie niet meewerken aan de wederopbouw van het land?
En wat wordt dan de rol van de Franse president Macron morgen? Puur een financiën of is het meer dan dat?
Een aantal dingen. Macron wil vooral meetellen. Dat is erg van belang. Vergeet niet dat hij de enige leider is in Europa eigenlijk die militair aanwezig is in Syrië. Hij vecht samen met de Amerikaan in het noordwesten van het land, waar ze met de Koerden samenwerken tegen IS. Dus dat is één punt. Hè. Dat is een van de redenen waarom die erbij zit. Daarnaast maakt hij zich ook hard om de toekomst van Syrië. Hij wil bijvoorbeeld dat er humanitaire hulp eindelijk wordt geleverd aan Idlib. Ook dat is natuurlijk weer een instrument om de vluchtelingen en de mensen daar vooral in Syrië te houden. En hij wil in meer algemene zin gewoon zijn stempel kunnen drukken op de toekomst van Syrië. Zich eigenlijk als een leider opstellen die door iedereen gezien wordt.
Goed, dankjewel. Leo Quarte, morgen zitten ze dus allemaal weer aan tafel. Merkel, Macron, Erdogan en Poetin over de toekomst van Syrië.
In Tokyo, I've got it made. In Tokyo, I'm on the hit parade. In Tokyo, I've got a million fans. In Tokyo, they know who I am. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. In Tokyo, they don't have stereo. They're playing all the top hits in kimono. In Tokyo, guys just dream away. When I play rock and roll, hey, hey. When I play rock and roll, hey, hey. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away.
Drie keer raden over welke Japanse stad dit nummer ging. Grupo Sportivo was dat. De alomgelauwerde toneel- en operaregisseur Ivo van Hoven, bekend van stukken als Scènes uit een huwelijk en Fountainhead bij Toneelgroep Amsterdam, Lazarus van David Bowie en Hedda Gabler bij de National Theatre in Londen, heeft iets te vieren. Zondag wordt hij 60 en morgen verschijnt zijn biografie Ivo, geschreven door Volkskrant Theaterrecensent Karin Verhaert. Goedenavond, Ivo van Hoven vanuit New York. U zit in een wel heel bijzondere ruimte, hè?
Ja, ik zit in een kerk, maar die kerk is eigenlijk een van de historische plekken waar de grote performance artists in de jaren 70 begonnen zijn. Dus dat is ook nog altijd een kerk overigens, maar ook dus echt een plek voor performance en voor acteurs en regisseurs.
Ja, ik zei het al, zondag wordt u 60, morgen verschijnt dus een biografie. Gefeliciteerd met beide hoogtepunten. Is 60 jaar worden eigenlijk inderdaad een hoogtepunt? Ervaart u dat zo?
Oh jee. Het is de eerste keer. Ik moet zeggen, iedereen zei vroeger altijd, als je 50 wordt, dat is zo'n turning point. Dat had ik helemaal niet toen ik 50 werd. Ook niet als ik 55 werd. Maar ik moet zeggen, met 60 ben ik toch voor de eerste keer in mijn leven bewust dat je wat ouder wordt. Hè? Dat is natuurlijk, dat weet je allemaal wel. Maar 60 is natuurlijk wel toch, is toch meer mijlpaal, voel ik, dan dat 50 dat was.
En is dat ook een moment om echt terug te blikken op je leven, wat je allemaal gedaan hebt de afgelopen decennia?
Gelukkig heb ik daar geen tijd voor. Want anders word je een beetje sentimenteel en nostalgisch. En dat ben ik wel een beetje. Maar als ik daar geen tijd voor heb, niet. Dus ik ben volop aan het werk. Ik ben volop aan een productie aan het werk in New York op dit moment. Ik heb zoveel te doen in de komende jaren. Dus ik kijk vooral vooruit. Maar natuurlijk, door die boeken die er nu verschenen zijn, dan word je gedwongen. Want die moet je natuurlijk ook een beetje nalezen, of dat ze allemaal kloppen wat erin staat. Dus dan word je natuurlijk wel gedwongen om achteruit te kijken. En dat is niet altijd onaangenaam, moet ik toegeven.
Want hoe heeft u het boek gelezen, de biografie? Het lijkt me heel vreemd wanneer je over jezelf leest, of wanneer je leest hoe anderen over jou spreken. Want dat gebeurt natuurlijk in deze biografie.
Ja, maar dat ben je als regisseur natuurlijk wel een beetje gewend, hè? Want er verschijnt dat is het hele rare aan ons vak, dat om de zoveel maanden krijgen wij kritiek over ons heen, goede of slechte, en krijgen we allemaal meningen van mensen over ons heen. Dus daar heb ik een beetje mee leren leven al sinds mijn 20ste. Dus dat is niet zo erg. Maar natuurlijk, het punt is in dit geval dat voorstellingen die je gemaakt hebt toen als je 20 was of 25 was, nu terug onder de loep komen te liggen. Maar zoals ik net zei, van heel onaangenaam is dat niet. Wat Karin Verhaert in haar boek ongelooflijk goed heeft gedaan. Ze heeft geprobeerd om aan de hand van een aantal wat zij dan zelf hoogtepunten vond over dat hele oeuvre, om dat wat meer toe te lichten. En ze heeft natuurlijk ook heel veel interviews gedaan met mensen van vroeger, maar van ook nu, waar dat ik mee gewerkt heb. En zowel mensen van het ensemble van Internationaal Theater Amsterdam momenteel, als internationale stars, zo kun je ze dan noemen, acteurs, actrices, waar dat ik mee gewerkt heb. En dat is op zich, geeft dat een heel mooi groot overzicht.
En is dat confronterend? Want eigenlijk praat iedereen vrij positief over u. Maar hier en daar is er toch ook wel wat kritiek op uw persoonlijkheid. U kan soms arrogant zijn, soms negeert u mensen. U kunt soms heel hard zijn. Hoe was dat voor u om dat te lezen?
ik ken mezelf ondertussen wel een beetje. Dus erg schrikken was dat niet. En kijk, ook dat, ik vind, je bent niet alleen maar een goed mens. Hè. Je kunt niet van 's ochtends tot 's nachts goed zijn. Enfin, dat kan misschien wel, maar dat lukt mij dan niet. En ik ben 's ochtends in de ochtend een beetje meer grumpy dan dat ik dat erna ben. Terwijl ik 's ochtends heel goed kan werken, maar vooral op mezelf, thuis graag, aan mijn projecten. En dus ik probeer dan ook altijd de vergaderingen niet voor 9:30, 10:00 te doen. Dan begin ik een beetje meer onder de mensen te komen. Dus ik ken mezelf wel een beetje en ik heb er helemaal geen probleem mee dat deze kritische punten of deze opmerkingen die gemaakt worden ook in dat boek aan bod komen. Dat moet ook.
Mm-hmm. Ja, laten we even teruggaan in uw tijd. U start bij de toneelgroep Amsterdam als turbulent, hè, maar vanaf het moment dat het goed is, gaat uw ster echt pijlsnel omhoog. Iedereen in het boekje zegt voornamelijk, we zijn het al, positieve dingen. Uw stukken zijn bijna altijd goed bezocht. U wordt keer op keer goed gerecenseerd. David Bowie wilde met u werken. U werkte ook in de National Theatre in New York en Londen. Hoe verklaart u dit succes zelf?
Oh, door heel gewetensvol, integer, maar ook met heel veel werk en hardnekkig mijn voorstellingen te maken. En dat heb ik gedaan vanaf dat ik 20 was, mm-hmm. met dezelfde overgave. En van die overgave ben ik nog niks verloren. En ik denk dat lees ik ook terug in de interviews, dat mensen dat wel ook, als het soms wat moeilijker hebben, want ik ben ook wel een doordrijvertje hoor. Ik bedoel, als ik iets echt wil, dan ben ik heel moeilijk van mijn plan af te brengen. Maar ik denk dat ik dat doe met heel veel respect voor iedereen waarmee dat ik werk. En dat denk ik dat het succes is, dat ik eigenlijk niet anders ben als ik voor Jude Law sta te repeteren, dan dat ik dat ben wanneer dat ik voor Hans Kesting sta te repeteren of voor Marieke Hebink anders ben dan wanneer dat ik met Ruth Wilson werk. Dus voor mij zijn dat, ik probeer altijd mezelf te zijn, mezelf te blijven. Ook met Bowie, dat was de grootste uitdaging in mijn leven, want dat was mijn grote held uit mijn jeugd natuurlijk. En tot lang daarna, toen heb ik wel, daar heb ik mij mentaal wel goed op voorbereid, op de vlucht daarheen.
Want was u zenuwachtig?
Van Amsterdam. Ja, wat wil je?
Ja, nou zeg het maar. Ja,
natuurlijk. Enorm, maar dan kom je binnen en dan zit daar toch ook maar gewoon een man, hè, begrijp je? En dat is dan natuurlijk wel David Bowie, maar hij was zo beminnelijk en zo gewoon eigenlijk. Hij gedroeg zich gewoon, waardoor ik ook rustig werd. Maar dat duurde maar 20 minuten en toen begon natuurlijk mijn hartslag weer tegen, want toen besefte ik weer, daar zit hij. Nee, dat was een rollercoaster. Dat was een van gevoelens, dat moment. Maar ik ben wel mezelf gebleven. En dat is denk ik mijn grote kracht. Ik doe me niet voor iemand die ik niet ben. En ik denk dat bij veel mensen uiteindelijk respect afdwingt.
Ja, u heeft met een aantal acteurs ook een hele intense band opgebouwd. Halina Rijn is echt met hart en ziel aan u verbonden. Ze noemt u zelfs uw artistieke echtgenoot en uw vader, las ik in het boek. Carina Smulders, die u binnenhaalde bij Toneelgroep Amsterdam, zegt in het boek dat ze altijd voor u speelde, dat ze helemaal door u gemaakt is en dat ze zich nergens zo gekoesterd heeft gevoeld dan in producties van u. Wist u dat? Dat het zo intens wordt gevoeld door acteurs?
Nou, dat lees je dan nog een keer terug natuurlijk, maar ik heb sowieso probeer altijd een goede band te hebben met acteurs. En met bepaalde mensen heb je natuurlijk een wat intensere band, ook daarbuiten dan vaak. Want het is niet omdat je in je werk goed met elkaar kunt omgaan, dat je het er ook daarbuiten ook goed kunt. Bij Halina zijn het die twee, maar er zijn nog heel veel andere acteurs, ook bij Toneel op Amsterdam. Halina heeft natuurlijk vaak in columns er ook al over geschreven, over hoe dat zij dat aanvoelt. En dat doet me natuurlijk, daar ben ik mee vereerd. Ik heb zelf heel veel liefdevolle gevoelens voor haar, dus het is voor een groot deel ook echt wederkerig. Maar om dan te spreken van vader en echtgenoot,
artistieke echtgenoten.
Ja, dat is weer van een andere, precies, ja.
Ja. Want stuurt u bewust aan op zulke intense werkrelaties, of is dat gewoon iets wat ontstaat tijdens het werkproces?
Inderdaad. Ik bedoel, voor mij is het niet per definitie zo dat je, als je goed met elkaar kunt werken tijdens het maken van een voorstelling, dat je per definitie ook dan een fijne tijd erbuiten moet hebben. Dat hoeft niet altijd te matchen. Er zijn mensen waar ik heel graag mee erbuiten een glas drink of praat, waar ik nooit mee zou werken, begrijp je? En omgekeerd. Natuurlijk, het ideaal is wanneer die twee alle twee kunnen. Maar dat komt vanzelf. Het komt vanzelf of het komt niet.
Mm-hmm. En durven mensen u eigenlijk nog wel eens tegen te spreken? Want u zei net, ik ben heel ambitieus. Ik weet wat ik wil. Durven mensen te zeggen, ik wil afwijken van de door u uitgezette lijn? Want Jacob Derwig, acteur, die zegt in het boek, je mag eigenlijk als acteur niet meepraten over die lijn, niet meepraten over het concept wat u heeft bedacht.
Nee, het concept is natuurlijk een andere zaak. Ik bedoel, ik heb het stuk altijd gekozen dat er gespeeld wordt. Dus dan heb ik een bepaald doel daarmee. Mm-hmm. Maar hoe dat de weg naar dat doel afgelegd wordt, daar ben ik heel open in. En daar daag ik ook iedereen bij uit. De acteurs, niet alleen, ook mijn artistieke team dat naast mij staat. Die hebben daar een grote inbreng in. En ik ben iemand die, ik denk, die nogal bekend staat dat ik heel makkelijk kan omgaan met mensen die mij tegenspreken of mensen die andere meningen hebben. Want daardoor kan ik vaak ofwel mijn mening nog scherper, nog beter formuleren. Ofwel denk ik van, nee, je hebt gelijk, dit is een beter idee, let's do that. Maar dat zou heel erg zijn als regisseur, dat je het idee van een voorstelling, dat je daarvan zou moeten afweken tijdens het repetitieproces. Want dan betekent dat je je niet echt goed hebt voorbereid of dat je niet goed weet waarom dat je een bepaalde tekst of een bepaald stuk hebt uitgekozen.
En als u nu terugkijkt op al die voorstellingen die u afgelopen decennia heeft gemaakt, welke is het meest belangrijk voor u geweest? Kunt u dat zeggen? Of is dat überhaupt te zeggen?
Dat is, kijk, dat vind ik zo fijn aan het boek dat Karin Verarend heeft geschreven, dat zij verschillende van die voorstellingen heeft aangeduid. Maar kijk, als ik van mijn hart een enorme steen moet maken, dan is dat, kijk, heel recent nu heb ik Een Klein Leven gemaakt, hè, bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat is die bestseller, Amerikaanse bestseller, waar wij de wereldpremière van hebben mogen doen, op het toneel. Ja, daar ben ik in tranen uitgebroken op het tijdens het applaus. Dat is mij nog nooit gebeurd, dus dat zal zeker iets met mij gedaan hebben en iets met mij doen. Maar verder terug is een voorstelling die, denk ik, internationaal school gemaakt heeft, waar het les wordt overgegeven. Overal in de wereld is Romeinse tragedies. Dat was werkelijk een grote vernieuwing. 6 uur durende Shakespeare-marathon. Zonder pauze, waar het mensen in en uit mochten lopen. En over vandaag, over de politiek vandaag en over politieke mechanismen vandaag. Mm-hmm. Dat was, denk ik, voor veel mensen, zowel in Nederland, maar ook tot ver over de grenzen. We spelen die voorstelling nog altijd. We zijn begonnen in 2007. Goed, dat is zeker een van de allerhoogste hoogtepunten, ook op theatraal vlak. Dat was, behoorde tot de vernieuwingsvoorstellingen.
En waarom was het Klein Leven zo emotioneel voor u?
Dat weet ik nog niet, want dit is heel recent en daar zal ik wel eens ooit achterkomen. En misschien ook niet, en dat is ook niet zo erg.
Yeah.
Want ik zie wel mijn theater, ik ben niet een theatermaker of een regisseur. Ik ga niet naar mijn job. Voor mij, ik uit mezelf. Ik uit wie dat ik ben, hoe dat ik me voel, hoe dat ik voel over andere mensen, over wat er in de wereld aan. Dat doe ik in mijn toneel. Dus dat zijn bijna dagboeken, zou je kunnen zeggen. En dus het Klein Leven, ik weet natuurlijk wel een aantal aspecten die heel dicht tegen mij liggen. Het is natuurlijk een wereld die ik heel goed kende, van die 4 mannen, die 4 jongens die mannen worden in het stuk. En die met elkaar door het leven moeten en ook heel veel problemen krijgen met elkaar. Dat is een wereld die ik heel goed ken, vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ook de wereld van het overschrijdend gedrag binnen het seksuele en dergelijke. Daar heb ik wel ook in aanraking mee geweest toen als ik jonger was. Ja. En dergelijke. Maar natuurlijk niet op de manier zoals het in Klein Leven. Want dat is een gruwelijke tocht die daar gemaakt wordt. Dus ik heb wel aanknopingspunten, maar ik vind het ook niet zo belangrijk. Mm-hmm. Ik heb het gemaakt van binnenuit. Mijn acteurs hebben dat ook vanaf dag 1 gevoeld. Dat ik geobsedeerd was door dit project. En dat is ook wel wat ik van mezelf eigenlijk verwacht, dat ik er 180% voor ga.
Ja, u zei het net al, u bent op dit moment in New York, waar u volgens mij ook weer 180% voor gaat. Op 10 november wordt de voorstelling New Network gespeeld. Gaat hij in première op 6 december met Bryan Cranston uit Breaking Bad in de hoofdrol. U maakte, ik zei het al, meerdere voorstellingen in New York, Londen, Frankrijk. Maar toch nog steeds na al die jaren bij Toneelgroep Amsterdam. Al bijna 20 jaar. Wat heeft Toneelgroep Amsterdam dat al die buitenlandse gezelschappen en sterren niet hebben?
Kijk, ik heb een thuisbasis, is voor mij fantastisch. Ik noem het altijd mijn laboratorium op grote schaal, Toneel op Amsterdam. Daar heb ik een voorstelling als Romeinse tragedies op dat moment van dat punt van mijn carrière zou ik nergens kunnen maken hebben, of misschien niet hebben durven maken. Mm-hmm. Binnen Toneel op Amsterdam kan ik falen. Falen wordt mij niet kwalijk genomen, want iedereen weet wat ik in huis heb. Dus ik hoef mezelf niet te bewijzen. In het buitenland heb ik dat ook ondertussen niet meer, hoor. Ik bedoel, zoals ik net zei, ik ben mezelf. Het zal soms beter zijn, het zal soms minder zijn, maar ik zal er in ieder geval alles voor gegeven hebben. Bij Toneel op Amsterdam kom je natuurlijk terug bij acteurs die je door en door kent. Bij Een Klein Leven werk ik met Steven van Watermeulen bijvoorbeeld. Daar werk ik al mee sinds dat ik 28 jaar was. Begrijp je? Dus dat is ontzettend lang. Mensen zoals Chris Nietveld ken ik mijn leven lang in het theater. Mensen zoals Hans Kesting en dergelijke. En dat is fijn. Je voelt je totaal veilig.
Ja, het is een familie. Kun je dat zo zeggen?
Zo kun je dat zeggen. Een dysfunctional family.
Een dysfunctional family. En waar nog veel theatervoorstellingen gemaakt zullen worden, neem ik aan. In dat internationale toneelgroep Amsterdam.
Zeker en vast.
Ja, zondag wordt u dus 60. Denkt u wel eens na over de komende jaren? Over rustiger aandoen wellicht? Of toch nog altijd op volle kracht vooruit? 180%? Nee,
Het ziet er tot 2021 heel druk uit in mijn agenda. Dus ik vrees dat ik daar niet voor geschapen ben om het rustiger aan te doen. Ik besef wel heel goed, mijn vader die is op pensioen gegaan toen hij 58 was in die tijd. Dus dat besef ik natuurlijk nu heel goed. Van God, die is nu al 2 jaar gestopt. Ik kan me niets bij inbeelden. Ik ben, zoals ik er straks zei, ik leef in het theater. Ik leef ook dankzij het theater. Ik kan er heel veel in kwijt over wie dat ik zelf ben, wie dat ik wil zijn. Mijn angsten, mijn dromen. En dat wil ik toch zo lang als het kan volhouden. En zolang dat ik het ook echt zelf kan.
Nou, op de komende 60 jaar dan. En gefeliciteerd alvast. Dank u wel, Ivo van Hoven.
Dank u.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris, c'est vrai. Zara woont in een asielzoekerscentrum en wil graag meedoen in het AZC voetbalteam, maar ze is wat onzeker. Totdat helper Engeltje een toverspreuk uitspreekt.
Hocus pocus, Pilatus pas. Ik zou willen dat jij de allerbeste voetballer was.
En hij tovert zilveren voetbalschoenen aan Zara's voeten, waarmee ze kan spelen alsof ze Nederlands elftalprof Lieke Martens is. Dat is het verhaal van de nieuwe kinder-tv-serie Zara en de Magische Kiksen. De serie is opgenomen in 6 asielzoekerscentra en ook een aantal bewoners speelt mee. In de studio initiatiefnemer Mirjam Marks en productiemedewerker en acteur Akil Dahan. Goedenavond beiden.
Goedenavond.
Mirjam, om met jou te beginnen. Waarom wilde je juist in asielzoekerscentra een serie opnemen?
Ik ben vaker in asielzoekerscentra geweest om daar als documentairemaker workshops te geven. En ook vanuit Cinekit, kinderfestival, om daar een klein Cinekit-festival, een pop-up festival te organiseren. En kinderen hebben daar niet zoveel te doen in de zomer. Zij gaan niet weg, ze kunnen niet weg. En er is niet zoveel afleiding. En ik vond het ook heel belangrijk om de kinderen in een AZC het gevoel te geven om erbij te horen. En iets mee te maken wat gewoon leuk en cool is en niet over hun situatie gaat. En ik ken de Stichting De Vrolijkheid al, die werkt met kinderen in AZC's. En via hun hadden we dat eerste project gedaan met die kinderen. Ze dachten, we moeten echt iets bedenken dat heel veel kinderen het gevoel hebben dat ze aan iets cools meedoen. En zichzelf terug kunnen zien op het grote doek. En toen is dat idee ontstaan.
Een televisieserie, Zara en de Magische Kiksen. Hoe hielpen de asielkinderen mee in die serie?
Nou, eigenlijk op alle vlakken hebben ze voor en achter de schermen hebben ze meegewerkt aan de serie. Dus voor de schermen als acteurs, soort edelfiguranten eigenlijk. Want Zara zit in een voetbalteam, het AZC selectieteam. En elke aflevering spelen andere kinderen hetzelfde team. Dus krijgen ze hetzelfde tenue aan. Of de tegenstander, of een feest. De schrijvers, Robert Alberding-Tijm, Jan Eilander en Esken El Hamous hebben allemaal dingen verzonnen. Dat was ook de opzet, waardoor zoveel mogelijk kinderen mee konden doen. Maar op een andere locatie, als je dan andere kinderen zou mee laten doen, dat het zou passen in de manier waarop het geconstrueerd werd. En achter de schermen konden ze meewerken aan animatiefilms, als ze bijvoorbeeld niet in beeld wilden of mochten.
Want die animaties zijn ook te zien ook in het programma.
Ja, dat is een onderdeel. Dat is ook geschreven in scripts, dat een scènetje een animatie zou worden. En daar konden ze dan aan meewerken. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook spandoeken gemaakt. Ook in allerlei talen voor de voetbalwedstrijden. Ze hebben cheerleader shirtjes gepimpt. Ze hebben, als er een markt was, onderdelen, verkoopbordjes in alle talen gemaakt voor op de markt. Ze hebben heel veel dingen, hebben ze meegewerkt van tevoren.
En was het samenwerken met de asielkinderen, hoe verliep dat? Was dat lastig? Hoe ging dat?
Nou, eigenlijk hadden we daar onze held Akil. Ja, bleek Akil al Dahan. Heel snel.
Ja, ja, inderdaad. Het was een uitdaging, inderdaad. Ik moest met alle soort kinderen met verschillende achtergronden gaan werken. Ja, gelukkig, ik kan gewoon 4 talen spreken.
Want jij was spelcoach, productiemedewerker, ook inderdaad, manager van alles eigenlijk.
Ja, ik moest inderdaad alles doen. Hè. Kinderen moeten gewoon daar coördineren. En dan, ik krijg inderdaad opdrachten van het regie, van de regisseur of de opnameleider. En die vertaal ik inderdaad aan de kinderen. En dan, ja, kinderen zijn ook niet altijd gewoon lief, af en toe ook lastig. Maar toch, het is wel gelukt inderdaad om die opdracht te voldoen. Om, zeg maar, of met de taal of met bepaalde trucjes. Omdat we hadden bijvoorbeeld een probleem met bepaalde kinderen. Ik herinner de kinderen van Eritrea, hè, die bijvoorbeeld
Eritrea,
niemand kan met ze gewoon praten. Maar ik deed, dat was handig om, dus elke groep van kinderen hebben ze gewoon een soort baas. Dus als je die kan benaderen en dat ze gewoon hem ook kan overtuigen, en die gaat wel alle andere kinderen ook bij elkaar roepen en zo.
En jullie hebben ook heel erg bewust gekozen voor een diverse crew, begreep ik, hè? Die ook uit allerlei landen kwamen.
Ja, nou, of in ieder geval geen helemaal, totaal niet eigenlijk, witte crew. Mm. En dat vonden we heel belangrijk. Omdat het voor die kinderen, zowel voor als achter de schermen in de crew, dus mensen als Akil, productie, maar ook acteurs, dat de kinderen op de AZC's ook het gevoel hebben dat zij dat kunnen zijn of worden. Echt als peerfunctie.
Als een soort rolmodellen eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, want dat ze denken, hey, onbewust natuurlijk, gebeurt dat. Dat je ziet van de cameraman of de make-up vormgever. We hadden op allerlei plekken. Het was sowieso een erg gemixte crew, ook van leeftijd. Er zaten pas afgestudeerden bij. Dus mensen die, net zoals Akil, een asielverleden hebben. Mensen die nog in procedure die aanhaakten. En eigenlijk gewoon zoals Nederland is op dit moment.
Ja, precies zoals wij hier aan tafel zitten, precies, inderdaad. Ja. En Dakiel, jullie hebben de première echt de afgelopen dagen gehad. Al die kinderen hebben de serie gezien. Hoe was dat?
Ja, heerlijk. Alle kinderen echt genoten van de hele première. Dus er waren gewoon kinderen, heb je gezien, dat ze gewoon zo verstoppen achter gewoon. Ik wil mijzelf niet zien. De anderen was echt gewoon keihard geschreeuwen. Oh, ik ben er daar. Kijk, is onze animatie. Oh, daar ben ik, kijkers aan. Het was echt heel erg mooi.
Ja, hoe heb jij het beleefd?
Ja, als ongelofelijke kers op de taart. Dus voor al het. Want we hebben de hele zomer, 6 weken lang, zoveel kinderen. Per AZC wonen toch wel gemiddeld tussen de 140 kinderen in die leeftijd 4 tot 14 waar we waren. Nou, die kwamen niet allemaal in de film. Want niet iedereen is er of kan of mag. Maar in ieder geval of is in de leeftijd. Zit ook hele kleintjes bij. En je hebt ze allemaal eigenlijk best wel heel goed leren kennen. Omdat die hele week was het eerst Cinekit. En dan de laatste dagen waren draaidagen, maar dan bereiden we alles voor. Dus je leert al die kinderen toch wel best wel kennen. Mm-hmm. En het was gewoon ongelooflijk bijzonder.
En praat je dan ook over hun verhalen? Want het zijn natuurlijk kinderen die hele heftige geschiedenissen hebben. Jullie
Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk ook van Stichting de Vrolijkheid het doel. Dat je met die kinderen aan de gang gaat om ze af te leiden, afleiding te bieden, maar ook een kans te geven talent te ontdekken. En als het aan de orde komt in een gesprek, het kind begint ergens over, dan ga je dat niet afkappen of zo. Maar het is juist om even met andere dingen gewoon kind te zijn. Net als alle kinderen hier.
Maar het zou dus ook kunnen zijn dat sommige kinderen terug zijn gestuurd of naar een ander asiel, dat je daar het contact mee kwijtraakt. Is dat ook gebeurd?
Ja, nou, wat ik in ieder geval weet is dat die kinderen, we hebben de zomer gefilmd en we zijn daar ook de hele zomer geweest. En afgelopen week hebben we dan 3 premières gehad, elke keer met 2 AZC's. En dan vroeg 1 jongetje, wilde ik heel graag op het podium vragen, omdat hij mee had gewerkt aan de animatie. En toen zeiden ze van dat AZC, hij is weg. Mm-hmm. En dan weet ook niemand erin, want dat is privéinformatie natuurlijk. Daar heb je eigenlijk, daar ben je niet mee bezig natuurlijk. Maar het kan zijn dat hij naar een ander AZC is, dat hij naar een huis is, dat hij terug is. Dan kan er van alles zijn. Het is natuurlijk een instabiele omgeving.
Ja. En zaten er heel veel talenten tussen? Mensen waarvan jij dacht, Akiel, nou, die zou in de toekomst wel eens daadwerkelijk een professionele acteur of een animator of wat dan ook kunnen worden?
Zeker. Behalve dat, ik was ook daar benaderd door de ouders. Ik herinner me dat iemand was daar, een vader, die zei tegen mij, mijn zoon is vorige week hier aangekomen in Nederland. Hij kan helemaal geen Nederlands en Engels, helemaal niks. En in Farsi. Maar ik wil graag dat hij ook acteur wordt. Mm-hmm. Hij had een kleine scène hier gespeeld, maar toch, ik heb gezegd, oké, dat kan, waarom niet? Een beetje geduld hebben. Ze willen graag heel snel inderdaad gaan acteren en zo. Maar toch, ik werd ook daar benaderd, inderdaad, ook door alle ouders en kinderen. Maar toch zag ik inderdaad heel goede talenten binnen kinderen die heel goed in zijn in acteren en zelf ook hebben mij ook gevraagd, ook zelf, ik denk dat die ook van vrolijkheid en mensen die scène kiezen, heeft ons geholpen, gevraagd om inderdaad dat ze gewoon ook toch bij willen horen en toch later ook acteur willen worden.
Ja, en hoe nu verder? Want die kinderen hebben nu een waanzinnige ervaring, zijn op tv, animaties zijn te zien. En dan,
nou, ik denk dat het heel lang door gaat leven. Want het wordt dan bij VPRO ZEP uitgezonden vanaf zondag. Dat kunnen ze dan rond gaan vertellen in de klas. Want ze zitten vaak op schoolklassen gemixt. Hè? Dus soms zitten op school op de AZC, maar vaak ook daarbuiten. Vandaag zei een meisje die erin had uit Amsterdam, die zei, ik ga het in de groepsapp van mijn klas zetten, want iedereen moet het zien. Het blijft nog wel doorcijpelen, denk ik, heel erg. En het is iets wat ze hebben om trots op te blijven. Waar ze
dank jullie wel.
Waren.
Zara en de Magische Kiksen is zondag om 19:30 te zien op NPO ZEP. Mirjam Marks en Akiel Dahan. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Tot zover het oog voor vandaag. Hierna het hoorspel 30:30 en daarna Nooit meer slapen. Daarin een gesprek met schrijver Brechtje Hofstede. En zij praat met Elfie Tromp over haar nieuwe roman Drift, waarin een vrouw van huis wegloopt omdat ze jarenlang wegliep voor zichzelf. Morgen zit op deze stoel Max van Wezel. Ik wens u nog een hele goede nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
naam is Hendrik Meesman van Meesman Index Beleggen. En ik ga je vertellen wie ervoor gaat zorgen dat je rijk wordt. Het zijn niet je ouders, het is niet de overheid en het is al helemaal niet je bank. Het is de beursindex in combinatie met de factor tijd. Het heet indexbeleggen en je kunt er al met een klein bedrag per maand mee beginnen. Wil je meer weten over vermogen opbouwen met indexbeleggen? Kijk dan eens op meesman.nl.
Het beste voor beleggers. Dat is de missie van Meesman.
Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dacht je wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen.
Schat, je weet toch. De beste deals vind je altijd op socialdeal.nl.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl.
Veel Hollanders kiezen graag voor makkelijk. Verjaardagen combineren is makkelijk. Vouwwagens zijn makkelijk. Elk jaar naar hetzelfde land op vakantie is makkelijk. Een V6 Turbo is niet makkelijk. Sportmodus is niet makkelijk. Voor mensen die het zichzelf niet te makkelijk maken, de nieuwe Porsche Macan. De minst makkelijke SUV. Porsche. Choose thrilling.
NPO Radio 1.